Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De ware verhalen van een Russische pelgrim en de ondertitel luidt De mystieke kracht van het Jezusgebed. De laatste keer is de monnik het traktaat gaan halen, het mysterie van het heil geopenbaard door middel van het ononderbroken gebed. Ik heb dat voor het grootste deel gelezen, maar ik ga daar het laatste stukje van herhalen. Na al deze uiteenzettingen dat het geregeld bidden de mens ondanks al zijn zwakte zo sterk maakt, dat het ononderbroken gebed beslist voor hem bereikbaar wordt en het volledig binnen zijn wil komt te liggen, moet iemand wel besluiten, al is het dan voor het eerst en maar voor één dag, hetzelfde gaan proberen. Je moet daarbij op jezelf letten en ervoor zorgen dat je inderdaad geregeld bidt. In elk geval zo dat in de loop van 24 uur aan het biddend aanroepen van de naam van Jezus Christus veel meer tijd wordt besteed dan aan andere bezigheden. En als het gebed zo'n overwicht heeft gehad op de dingen van de dag, zal onweerlegbaar blijken dat die dag geen verloren dag is geweest, maar winst tot heil van je ziel. Op de waag van de goddelijke gerechtigheid heeft het geregelde gebed meer gewicht dan de schaal met je zwakheden en andere tekortkomingen. De zonden van één dag zullen in het boek des oordeels worden uitgewist en het zal je nader brengen tot die toestand van gerechtigheid waarin je mag hopen heiliging te ontvangen tot eeuwig leven. Pelgrim, van ganse harte onze dank, eerwaarde vader. U hebt met wat u voorgelezen hebt mijn ziel goed gedaan. Geef me alsjeblieft toestemming die tekst over te schrijven. In een paar uur ben ik ermee klaar. Alles wat u voorgelezen hebt is zo wonderlijk en heerlijk en zo verlichtend voor mijn geest. In de Filokalia spreken de heilige vaders er precies zo over. In het vierde deel ervan staat bij Johannes van Carpathus dat wanneer onze kracht ontbreekt om het kwade te mijden en ook om het goede te doen, we toch altijd moeten weten dat God ons wil redden door het gebed. En hoe duidelijk en begrijpelijk wordt dat in uw traktaat uiteengezet. Ik dank in de eerste plaats God de Heer, maar ook u, even naar me te willen luisteren. Professor, zeer vereerde vader, ook ik heb met grote aandacht en bevrediging geluisterd naar wat u ons hebt voorgelezen. Al uw argumenten voldoen aan de strengste eisen. We kunnen ze niet te hoog aanslaan, maar toch wil het me voorkomen dat een ononderbroken kunnen bidden voornamelijk wordt bevorderd als de omstandigheden er bijzonder geschikt voor zijn en de mens zich volkomen heeft teruggetrokken. Ik ben het ermee eens dat het geregeld of ononderbroken bidden een machtig en zelfs het enige middel is om alles te verwerven wat gunstig zal zijn en een genade voor het geestelijk leven en de heiliging van de ziel. En ook dat het aangepast is aan de mogelijkheden van de mens. Maar dat middel laat zich alleen dan gebruiken wanneer de mens de gelegenheid krijgt zich terug te trekken en tot rust te komen. Als hij zich verhoudt van arbeid, van de dagelijkse beslommeringen, van verstrooiingen, dan zal hij zonder ophouden kunnen bidden. Hij heeft dan maar één strijd te voeren, die tegen de eigen geestelijke traagheid of tegen de aandrang van verstrooiende gedachten of verlangens. Maar als hij bindende verplichtingen heeft, zijn werk geen onderbreking toelaat, of als hij zich voortdurend zou moeten bewegen in het lawaaierige gezelschap van de mensen, en hij zou nog zo graag willen bidden, dan zou hij het niet kunnen, omdat hij voortdurend werd afgeleid. Daarom kan dat enige middel om geregeld te bidden alleen onder gunstige omstandigheden, en in elk geval niet door iedereen, worden benut, want niet alle zullen er gebruik van kunnen maken. Monnik, uw conclusie is niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Een hart dat in het innerlijke gebed ervaren is, kan altijd onder alle bezigheden van lichamelijke of geestelijke aard en te midden van het lawaai van alle dag, onverstoord bidden en Gods naam aanroepen. Wie het doet, zal dit uit ervaring kennen. Wie het niet kent, zal het op de duur moeten leren. Maar afgezien daarvan kan er positief worden gesteld dat er geen verstrooiing bestaat, hoe groot ook, die in staat is het gebed van iemand die bidden wil te onderbreken. Het innerlijk leven is immers niet zo sterk gebonden aan wat ons uitwendig bezighoudt dat het niet altijd kan worden beleefd en worden omgezet in gebed. Ja, de tong kan dat gebed zelfs in het verborgene uitspreken, dus zonder dat er een geluid hoorbaar is, al zijn er nog zoveel anderen aanwezig en worden we door van alles in beslag genomen. Daar komt nog bij dat onze bezigheden helemaal niet zo gewichtig zijn en onze gesprekken niet zo interessant dat er geen gelegenheid zou zijn van tijd tot tijd of zelfs dikwijls tijdens zo'n bezigheid of gesprek de naam van Jezus Christus aan te roepen, ook al is onze geest nog niet geoefend in het ononderbroken gebed. Hoewel inderdaad het loslaten van mensen en verstrooiende dingen de hoofdvoorwaarde is voor een aandachtig en ononderbroken gebed, moeten we toch niet, in geval we niet in staat blijken het te beoefenen, voor onszelf naar een excuus gaan zoeken voor het feit dat we het maar zelden beoefenen, omdat toch de kwantiteit, het geregeld beoefenen, binnen ieders bereik ligt. Of we nu gezond zijn of ziek, het hangt louter van onze wil af. De voorbeelden bewijzen het. Mensen die met verplichtingen waren overladen en in beslag genomen door hun werk, zorgen, zaken en andere beslommeringen, hebben niet alleen steeds de goddelijke naam van Jezus Christus aangeroepen, maar hebben ook, en juist daardoor, het ononderbroken innerlijke gebed van het hart aangeleerd en het zich eigen gemaakt. Zo is patriarch Phocius van Constantinopel ook toen hij van senator tot patriarch verheven was, bij het besturen van zijn enorme patriarchaat, zonder ophouden blijven volharden in het aanroepen van Gods naam, waardoor hij zelfs het automatische hartegebed bereikte. Zo heeft Callistus op de Athos, hij was door de gelofte van gehoorzaamheid gebonden, als kok werkzaam, het ononderbroken gebed geleerd. Zo heeft ook Lazarus, een eenvoudige van hart, terwijl hij onvermoeid in de weer was voor de gemeenschap en ondanks al het werk en de drukte om hem heen, zonder ophouden het Jezusgebed opgezegd en daarin rust gevonden. En zo zijn er nog vele anderen geweest die zich op soortgelijke wijze in het ononderbroken aanroepen van Gods naam hebben geoefend. Als het onmogelijk was bij 1. de aandacht vergend werk of in het gezelschap van mensen te bidden, dan zou dat gebod nooit zijn gegeven. De heilige Johannes Chrysostomus zegt in zijn traktaat over het gebed het volgende: laat toch niemand zeggen dat het voor iemand die zich met de noodzakelijke dingen van het leven bezighoudt of die niet de kerk kan bezoeken, onmogelijk is te bidden. Wie je ook bent, overal kun je in de geest Gods een offeraltaar oprichten door je gebed. Het is doorgaans niet alleen voor iemand die een pelgrimstocht maakt of onderweg is op reis, maar ook voor iemand die in een winkel staat of op zijn kruk zit als ambachtsman, mogelijk te bidden. Wanneer iemand de mens opmerkzaam op zichzelf is, wanneer immers de mens opmerkzaam op zichzelf is, dan zal hij overal gelegenheid vinden om te bidden. Maar hij moet er wel van overtuigd zijn dat het bidden voorrang heeft op al zijn andere plichten en zijn hoofdbezigheid vormt. Als hij dat doet, zal hij vanzelf zijn zaken resoluter gaan regelen, zal hij het kort maken als hij met anderen moet spreken en zal hij zich hoeden voor onnodig geklets. Hij zal ervoor zorgen dat hij niet blijvend met werk is overladen en zo meer tijd vinden voor zijn stilgebed. Als hij zo ingesteld is, zal alles wat hij doet door het aanroepen van Gods naam vlotter gaan. Uiteindelijk zal het ononderbroken aanroepen van de naam van Jezus Christus in het gebed voor hem een gewoonte worden en zal hij uit eigen ervaring ontdekken dat geregeld bidden, het enige middel dat hem ter beschikking staat voor het heil van zijn ziel, iets is wat binnen de mogelijkheden valt van de mens en wat van zijn wil afhankelijk is. Op elk moment, in elke situatie, op elke plaats kunnen we bidden. En het is niet zo moeilijk van het geregelde mondgebed op te stijgen naar het geestelijke gebed en vandaar weer naar het altijd durende hartegebed, waardoor het Rijk Gods in ons wordt ontsloten. Ik ben het ermee eens dat het bij alle werktuigelijke handelingen mogelijk is en zelfs gemakkelijk het geregelde en ook het ononderbroken gebed te beoefenen. Want een mechanisch handwerk vereist geen ingespannen aandacht en je hoeft er niet bij te denken. Daarom kan mijn geest daar dan ook bij in het onondergebroken gebed verzinken en de lippen zullen de geest volgen. Maar wanneer ik met iets zuiver geestelijks bezig ben, bijvoorbeeld met een veel aandacht vergende lectuur, met nadenken over een diepergaand onderwerp of met het schrijven van een artikel of boek, hoe zou ik dan tegelijkertijd met verstand en mond kunnen bidden? Het gebed is toch voornamelijk iets van het verstand? Hoe zou dat ene verstand tegelijkertijd tot twee verschillende geaarde bezigheden in staat kunnen zijn? Monnik. De oplossing van deze kwestie hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn als we bedenken dat degenen die zonder ophouden bidden in drie groepen uiteenvallen. De beginners, de gevorderden en degene die dat bidden al volledig hebben aangeleerd. De beginners zullen bij verstandelijke arbeid slechts af en toe verstand en hart tot God voelen opwieken en dan tegelijkertijd het korte mondelinge gebed kunnen uitspreken. De gevorderden, degene die al tot een meer blijvende gebedshouding van de geest zijn gekomen, kunnen zich echter heel goed wijden aan denkwerk, terwijl ze ononderbroken in Gods tegenwoordigheid zijn, wat immers het fundament is van het gebed. Dat kunnen we aan het volgende voorbeeld nader verduidelijken. Stel je eens voor dat een strenge en veeleisende heerser je had bevolen een rapport uit te werken over een door hem opgegeven moeilijk thema en dat in zijn tegenwoordigheid onder aan de trede van de troon. Nu mag je door zo'n onderwerp nog zo in beslag genomen worden, alleen al de tegenwoordigheid van de heerser, jouw leven ligt in zijn hand, zal zo indrukwekkend zijn dat je die zelfs niet voor een ogenblik zult vergeten. Je zult hier alleen voor jezelf bezig zijn met denken, beredeneren, opschrijven. Maar ook steeds beseffen dat je je op een plaats bevindt waar bijzondere eisen aan je worden gesteld. Aandacht, achting, eerbied. Die bezigheid en het levendige gevoel in de nabijheid te zijn van de heerser illustreren duidelijk de mogelijkheid je zonder ophouden te wijden aan het innerlijke gebed en tegelijkertijd met verstandelijk werk bezig te zijn. Wat nu degene betreft die door langdurige oefening of door Gods genade de weg van het geestelijke gebed naar het geestelijke hartengebed al hebben gevonden, zulke mensen zullen niet alleen bij ingespannen verstandelijke arbeid, maar zelfs in hun slaap met het ononderbroken gebed blijven doorgaan, zoals ook in het Hooglied staat: ik sliep, maar mijn hart was wakker. Bij de gevorderde krijgt het ritmisch kloppende hart zo'n bekwaamheid in het aanroepen van Gods naam, dat het ook geest en ziel vanzelf gaat aanvuren in ononderbroken golven van gebed, ongeacht in wat voor stemming de bidder zich bevindt, dan wel of hij bezig is met abstracte, zuivere, verstandelijke dingen. Priester, sta ook mij toe, zeer eerwaarde Heer, mijn gedachten uit te spreken. In het voorgelezen traktaat kwam de treffende opmerking voor dat de enige weg tot het heil en de volmaaktheid het geregeld bidden zou zijn, ongeacht de kwaliteit ervan. Daar kan ik niet helemaal inkomen. Ik zou zo denken, wat heeft het voor nut zonder ophouden te bidden en alleen met de tong Gods naam te aanroepen, als ik geen aandacht en begrip opbreng voor wat ik zeg? Dat heeft dan toch wel wat veel weg van zinloos gepraat. Het gevolg kan enkel zijn dat terwijl mijn tong maar wat kletst, mijn geest in zijn gedachtegang wordt gestoord en wordt verhinderd volop te werken. God verlangt toch geen woorden van ons, maar een open, bereidzame geest en een zuiver hart. Zou het niet beter zijn, al was het maar een paar keer of op vaste momenten, een, zij het kort, gebed uit te spreken, maar dan met aandacht, innigheid, een warm hart en het nodige begrip? Anders zou je wel dag en nacht bidden, maar omdat de zuivere bedoelingen en de goede werken ontbreken, door dat gedoe niets bereiken wat tot heil kan leiden. Je zou dan blijven staan bij een slechts voor je uitpraten en je zou er suf van worden. Het zou je gaan tegenstaan. Het gevolg zou kunnen zijn dat je je belangstelling zou verliezen voor het geloof en het gebed, en je zou die doelloze oefening vlot gaan opgeven. Dat nutteloze van een alleen mondeling bidden vinden we ook terug in de Heilige Schrift. Daar lezen we de afkeurende woorden: dit volk bewijst mij slechts lippendienst, maar hun hart is niet bij mij. Niet iedereen die tegen mij zegt: Heer, komt het hemelse koninkrijk binnen. Ik wil liever 5 woorden spreken met mijn verstand dan 1000 woorden in extatische klanken en dergelijke. Dat alles wijst op een onvruchtbaarheid van het uiterlijke lippengebed als het zonder aandacht wordt uitgesproken.
Thank you.
monnik. De eindconclusie die u getrokken hebt zou niet ongegrond zijn als met de raad tot mondeling bidden niet de termen zonder ophouden en altijd door waren verbonden. Of als het gebed in de naam van Jezus Christus uit zichzelf geen kracht zou bezitten. Of als door het beoefenen ervan geen belangstelling werd verworven en ijver voor het gebed. Maar we hebben het nu juist over dat vaak herhalen en over het langdurig volgehouden, ononderbroken gebed. En al mag dat in het begin als nevenverschijnsel gebrek aan aandacht of dorheid opleveren, daarmee is u niet juiste conclusie wel degelijk weerlegd. We zullen dat wat nauwkeuriger bezien. Een geestelijk schrijver die het buitengewone effect en de vruchtbaarheid van het geregeld bidden heeft willen laten uitkomen en dat in even zoveel woorden tot uitdrukking heeft gebracht, besluit aldus: als veel half-intellectuelen dat mondelingen en herhaalde bidden van één en hetzelfde gebed maar nutteloos vinden of zelfs bekrompen en het afdoen als een automatische, zinloze bezigheid voor simpele lieden, dan blijkt daaruit dat ze tot hun ongeluk geen weet hebben van het mysterie dat zich naderhand juist door die automatische oefening zal openbaren. Ze weten niet dat die mondelingen maar voortdurende verzuchtingen onbemerkt ook door het hart worden meegedaan, dat ze steeds dieper in het innerlijk verzinken en de mens met zaligheid vervullen. Die verzuchtingen worden als het ware een tweede natuur van de ziel. Ze schenken haar licht, verzadigen haar en brengen haar tot God, tot vereniging met Hem. Deze vitters lijken me net kleine kinderen wie het alfabet en het lezen wordt bijgebracht. Op een dag hebben ze genoeg van het leren en roepen ze: zou het niet veel beter zijn als ik ging vissen, zoals onze voorvaderen deden, dan de hele dag te verprutsen met al maar het ABC opzeggen of met ganzenpennen op het papier krabbelen? Het nut van dat alles, het licht dat hun later, na het zo saaie aanleren van de letters, zal opgaan, is voor hen een geheim. Zo is ook het simpele, maar vaak herhaalde aanroepen van Gods naam nog een onverklaarbaar mysterie voor mensen die niets afweten en geen begrip hebben van het onmeetbare nut dat het later zal krijgen. Ze proberen iets van het geloof te meten met de maatstaven van hun onervaren en kortzichtige verstand. En ze vergeten daarbij geheel en al dat een mens uit een lichaam en een ziel bestaat die elkaar wederzijds beïnvloeden. Waarom reinigen we eerst ons lichaam als we onze ziel wensen te zuiveren? We vasten, we ontzeggen het lichaam voedsel en sterkende kost. We doen dat immers om het lichaam te verhinderen afbreuk te doen aan de zuiverheid van de ziel en de helderheid van het verstand, of juister gezegd, om de ziel te helpen. Het blijvende hongergevoel in het lichaam moet ons herinneren aan ons voornemen te streven naar innerlijke volmaaktheid en te doen wat God welgevallig is. We vergeten dat zo gemakkelijk. Uit ervaring weten we dus dat we door uiterlijk te vasten innerlijk ons verstand helder houden, ons hart rust schenken, de hartstochten beter zullen kunnen bedwingen en ons aangespoord zullen voelen tot geestelijke oefeningen. Zo bevorderen we dus door middel van de uiterlijke materie innerlijk een goede geestelijke vooruitgang. Het ononderbroken gebed moeten we net zo zien. Door het langdurig vol te houden, komt het innerlijk gebed van ons hart tot ontplooiing en bevordert het onontkoombaar de geestelijke vereniging met God. Er is geen reden te denken dat we door het al maar herhalen een soort stotteraar zouden worden. En dat we, omdat de dorre geesteloosheid ervan ons gaat vervelen, die nutteloze uiterlijke gebedsoefening helemaal zouden opgeven. O nee, de ervaring leert ons heel iets anders. Mensen die het ononderbroken gebed beoefenen in de praktijk, verzekeren ons juist dat het volgende zal gebeuren. Iemand die ermee begonnen is de naam van Jezus Christus zonder ophouden aan te roepen, of wat hetzelfde is, ononderbroken het Jezusgebed uit te spreken, zal er in het begin natuurlijk moeite mee hebben. Hij zal moeten vechten om niet tegen aanvechtingen te verslappen. Maar hoe langer en hoe meer hij zich oefent, des te meer zal hij ongehinderd vergroeien met wat hij doet. Op den duur zullen zijn mond en zijn tong zich helemaal vanzelf gaan bewegen, zonder enige inspanning en zonder ophouden, en spreken ze, zonder stemgeluid, het gebed uit. Tegelijkertijd raakt het mechanisme van de strottenhoofdspieren er zo op ingesteld dat de bidder het gevoel begint te krijgen dat het ononderbroken uitspreken van het gebed iets blijvends, iets wezenlijks voor hem is geworden. Als hij er nu mee ophoudt, heeft hij het gevoel dat hij iets mist. Het gevolg is dat het verstand ertoe zal overgaan naar dat onwillekeurig bezig zijn van de mond te luisteren. Zijn aandacht wordt erdoor geprikkeld en zo zal uiteindelijk ook zijn hart ervan gaan overvloeien en wordt het een waarachtig gebed.
Thank you.
Dat nu precies is het werkelijke weldadige gevolg van het ononderbroken, dan wel steeds herhaalde mondgebed. Geheel in tegenstelling dus met de slotconclusie van degenen die er geen ervaring mee hebben en van deze zaak ook niets begrijpen. Wat nu de schriftgeleerden betreft, die u als bewijs voor uw tegenargumenten hebben aangevoerd, als we die plaatsen nauwkeuriger bestuderen, ontdekken we wat ze werkelijk betekenen. Een huichelachtige eer brengen aan God, een zich daarop beroemen of een angstig roepen van de Heer, Heer, wordt door Jezus Christus gelaakt, gehekeld. En wel omdat de vermetele fariseers hun geloof in God alleen met de lippen beleden en het niet in het minst in daden omzetten. Hun hart was er niet bij. Dat gold dus hen. En het slaat dan ook niet op het verrichten. En het slaat dan ook niet op het verrichten van het gebed, want Jezus Christus leert uitdrukkelijk dat we altijd moeten bidden en er nooit mee ophouden, het niet moe mogen worden. Op zijn beurt geeft de heilige apostel Paulus de voorkeur aan korte, verstaanbaar uitgesproken woorden boven een enorme hoeveelheid woorden die of zonder zinsverband worden uitgesproken of in de kerk in een vreemde taal worden geuit. Dat heeft betrekking op de prediking in de gemeente en niet op het eigenlijke bidden. Daarvan zegt hij positief: bid zonder ophouden. In zijn brief aan de Thessalonicenzen. Ziet u nu in dat het herhaalde gebed, ondanks al zijn eenvoud, vruchtbaar is? En ook hoe nauwkeuriger op moet worden gelet dat de Heilige Schrift juist wordt verstaan? Pelgrim, zo is het inderdaad, hoogeerwaarde Heer. Ik heb veel mensen gezien die heel eenvoudig, zonder enige uitleg te hebben ontvangen of onderricht, zonder te weten wat vroomheid is, en geheel uit zichzelf het ononderbroken Jezusgebed beoefende, en zo ver kwamen dat hun lippen en hun tong er niet meer van konden worden weerhouden dat gebed uit te spreken. Later vervulde het gebed hen met zulke zaligheid en verlichting dat ze, hoewel zwak en laks, nu voorvechters zijn en helden in de deugd. Monnik, ja, zo is het. Door het gebed wordt de mens als het ware herboren. De kracht ervan is zo geweldig dat niets in de wereld, ook niet de sterkste hartstocht, het zou kunnen weerstaan. Als u het goed vindt, zou ik ten afscheid nog een interessant traktaat willen voorlezen dat ik hier voor me heb. Wij allen, we zullen er graag en met aandacht naar luisteren. De macht van het gebed. Monnik, het gebed is zo sterk, zo machtig, dat je, als je bidt, doen kunt wat je wil. Het gebed zal je brengen tot het juiste, waarachtige doen. Om God te behagen is enkel liefde nodig. Bemin en doe wat je wilt, zegt de heilige Augustinus. Want iemand die werkelijk lief heeft, kan zelfs niet willen de geliefde iets aan te doen wat zij niet prettig zou vinden. Omdat het gebed een uiting van liefde is, een daad van liefde, kunnen we in feite daarvan hetzelfde zeggen. Voor het heil van de ziel is enkel een altijd durend gebed nodig. Bid en doe wat je wilt. En je zult het doel van het gebed bereiken. Je zult erdoor geheiligd worden. Om het onderwerp ons duidelijker voor ogen te stellen, nemen we een paar voorbeelden. 1. Bid en denk alles wat je maar wilt. Je denken zal door het gebed gelouterd worden. Het gebed zal je geest verlichten. Het zal alle verkeerde gedachten verdrijven en je rust geven. De heilige Gregorius de Sinaïd beaamt het. Wil je je gedachten verdrijven en je geest zuiveren? Verdrijf ze dan door het gebed, want de gedachten laten zich niet verdrijven dan door het gebed. Ook de heilige Johannes Climacus zegt iets dergelijks. Overwin je geestelijke vijanden door middel van Jezus' naam. Een ander wapen dan dat zul je hier vinden. 2. Bid en doe wat je wilt. Je werken zullen God welgevallig zijn en voor jezelf nuttig en heilzaam. Geregeld bidden, onverschillig hoe, blijft hier zonder vrucht, want er ligt een heilzame kracht in besloten. En dan zal iedereen die de naam van de Heer aanroept, gered worden. Zo zal het gebed van iemand die in zonde leeft niet direct helpen, maar hij zal door dat gebed worden verlicht en opgewekt tot berouw. Een lichtzinnig meisje bad en het gebed wees haar de weg naar een rein leven, naar aandacht voor en kennis van Jezus Christus' leer. 3. Bid en probeer niet uit de eigen kracht je slechte hartstochten meester te worden. Het gebed zal ze wel in je uitroeien. Want hij die in u leeft, is machtiger dan hij die de wereld bezielt, zegt de Heilige Schrift. De heilige Johannes van Carpathus leert, als je de gave van onthouding niet bezit, treur er dan niet om. Maar weet wel dat God vurigheid van je verlangt voor het gebed en het gebed zal je redden. Ook een starets kan als voorbeeld dienen, iemand die vallend overwon. Hij struikelde, maar vertwijfelde niet. Hij hield zich aan het gebed en overwon de verzoeking. 4. Bid en vrees niets. Vrees niet voor tegenslag of onheil, want het gebed zal je beschermen en alles van je afwenden. Denk maar aan de kleingelovige Petrus toen hij aan het verdrinken was. Aan Paulus, toen hij in de gevangenis bad. Aan de monnik, die door het gebed aan de verleiding kon weerstaan. En aan het meisje dat door gebed werd gered, toen ze door een landsknecht werd belaagd. Door dat alles wordt de kracht, de macht, de alomvattendheid van het gebed in de naam van Jezus Christus bevestigd. 5. Bid waar dan ook, maar altijd door, en laat je niet in de war brengen. Wees opgewekt en gerust. Het gebed zal alles in orde maken en je de weg wijzen. Denk aan wat Johannes Chrysostomus en Marcus de Eremiet over het gebed hebben gezegd. Wanneer wij zondaars, met zonde besmeurd, ons gebed opdragen, dan worden we aanstonds door gereinigd. Een andere uitspraak van hen luidt, hoe dan ook, bidden ligt in onze macht. Zuiver bidden is een geschenk van de genade. Draag wat in je macht ligt aan God op. Draag hem dus minstens het aantal keren dat het je mogelijk was te bidden, als offer op en Gods kracht zal zich in jouw onmacht openbaren. Ook een dor en verstrooid, maar geregeld gebed zal op den duur, als het je tot een tweede natuur geworden is, uitgroeien tot een zuiver, stralend en waarachtig gebed. 6. Ten slotte, als je de tijd waarin je wakker bent vergezeld doet gaan van gebed, dan zal je, dat is duidelijk, vanzelfsprekend geen tijd meer overblijven voor zondige daden. Je zult er niet eens aan kunnen denken. Nu zie je hoeveel diepe gedachten er besloten liggen in die wijze uitspraak. Bemin en doe wat je wilt. Bid en doe wat je wilt. En hoe verblijdend en troostvol is dat alles wat we hebben gezegd, toch voor de zondaar die eronder lijdt, dat hij zo zwak is, en voor iedereen die zucht onder de druk van de zich opdringende hartstochten. Alleen het gebed blijft ons als alomvattend middel tot het heil en de vervolmaking van onze ziel. En zo is het. Maar met het woord gebed is hier ook steeds de nauwste als voorwaarde verbonden: bid zonder ophouden. Dat is een gebod van God. Het gebed zal dus dan zijn allesvermogende kracht laten blijken als het vaak wordt gezegd, als het zonder ophouden wordt verricht. Het geregeld bidden valt immers ongetwijfeld binnen de macht van onze wil, terwijl de zuiverheid, de vurigheid en de volmaaktheid van het gebed gaven zijn van de genade. Laat ons daarom zo vaak mogelijk bidden. We moeten ons gehele leven aan het gebed wijden, ook al zal het in het begin een verstrooid gebed zijn. Het almaar herhalen bij de beoefening zal ons leren aandachtig te zijn. De duur ervan zal ongetwijfeld het gebed dieper maken. Als we het werkelijk goed willen leren, dan moeten we het zo vaak mogelijk doen, heeft een ervaren geestelijk schrijver gezegd. Professor, zeker, bidden is enorm belangrijk en de ijver om het geregeld te beoefenen is de sleutel om voor ons rijkdommen aan genade te ontsluiten. Maar hoe vaak ondervind ik niet in mezelf de strijd tussen laksheid en ijver? Hoezeer zou het te wensen zijn een middel te vinden, een hulp om de strijd te winnen en dat te bereiken waarvan je overtuigd bent en waarnaar je verlangt.